Shalom. Deze overdenking gaat dit keer over de zaligsprekingen en wel de eerste van de 8 zaligsprekingen. Zalig de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Voordat we daarin gaan duiken, wil ik openen met gebed. Laten we met elkaar bidden. Heer Jezus, ik dank u dat we hier mogen zijn op dit ogenblik, op deze aarde, in deze heel interessante, spannende tijden. Ik dank u dat we hier mogen zijn in de wetenschap dat u over ons waakt, dat uw hand op ons ligt en dat u ons dag aan dag beschermt. Ik dank u voor uw liefde, voor uw trouw en ik dank u ook voor deze tijd die we samen mogen hebben, tot eer en glorie van Jezus' naam. Amen. Nou, ik had het al verklapt. We gaan spreken over de eerste van de 8 zaligsprekingen. Zalig de armen van geest. En je kunt je voorstellen dat er in de loop van de duizenden jaren dat hierover nagedacht is, er van allerlei ideeën zijn ontstaan. Want wat zijn armen van geest? Heeft dat iets te maken met IQ? Of een of andere beperking? Ik heb dat wel eens gehoord. Maar wat betekent dat dan? Betekent dat bijvoorbeeld als het tegenovergestelde het geval is, je bent hoogbegaafd, dat dan het koninkrijk der hemelen niet van jou is? Dat kan toch niet zo zijn? Ik heb ook wel eens gehoord dat je je verstand thuis moet laten als je naar de kerk gaat. Want zalig zijn de armen van geest. Geloof is niet iets wat je met je intellect kunt vatten. Gelukkig zijn er een heleboel mensen die gewoon wel hun verstand gebruiken als ze de Bijbel lezen, als ze een preek voorbereiden, of als ze luisteren naar een preek, of als ze boekjes lezen over de Bijbel. Laten we eens beginnen bij het begin. We proberen te begrijpen wat de Heer Jezus bedoelde met armen van geest. Je moet je voorstellen dat dit de eerste van de 8 zaligsprekingen is. De zaligsprekingen werden door de Heer Jezus uitgesproken tegenover en voor een Joods publiek. Een publiek dat bekend was met het Tenach, met wat wij het Oude Testament noemen. En als je voor dat publiek de term armen van geest gebruikte, dan ging er een belletje rinkelen. Dan begrepen ze meteen waar je het over had. Want die term armen van geest komt vaker voor in de Bijbel. Bijvoorbeeld in Jesaja. En ik ga er even naartoe naar Jesaja. Jesaja 66 vers 2. Dat kan ons helpen om te begrijpen wat armen van geest eigenlijk betekent. Ik ga naar Jesaja 66 en ik begin te lezen bij vers 1. Daar staat, de Heere zegt, de hemel is mijn troon en de aarde de voetbank van mijn voeten. Waar zou dan het huis zijn dat gij mij zoudt bouwen? En waar de plaats van mijn rust? Dit alles heeft immers mijn hand gemaakt. En zo is dit alles ontstaan, luidt het woord van de Heere. En dan komt hij. Op zulke sla ik acht, op de ellendige, de verslagene van geest en wie voor mijn woord beeft. En het woordje ellendige, dat is arm. De arme van geest. En dan wordt die zin afgerond met wie voor mijn woord beeft. En daar hebben we het wel eens over gehad. Dat beven, dat heeft te maken met het eerbied hebben voor. Je kunt je misschien herinneren dat ik ooit gesproken heb over de bloedvloeiende vrouw die genezen werd door het aanraken van de mantel van Jezus. En dan keert Jezus zich om en kijkt wie hem aangeraakt heeft. En dan ziet hij die vrouw vrezend en bevend. En dan denken we dat ze bang was, maar nee, dit is een natuurlijke reactie van de mens, de menselijke natuur, op de overdadige goedheid van God. Dus armen van geest, als je deze tekst bekijkt, Jesaja 66 vers 2, heeft het te maken met mensen die onder de indruk zijn en ervaring hebben met de goedheid van God. En als je dan de teksten verder leest en andere teksten die ook te maken hebben met armen van geest, dan zie je dat het steeds gaat over het brengen van offers. Het brengen van offers. En dan moet je eventjes met me meedenken. Misschien denk je bij jezelf, ik breng helemaal geen offers. Ik ga niet met een geitje naar een tempel. Maar is het zo dat je helemaal niets doet voor God? Want het offeren aan God had te maken met, je wilt iets doen voor God. En er zijn er twee manieren waarop dat kan. En daar waarschuwt deze tekst voor. Als je dat doet omdat je iets wilt bereiken bij God, omdat je hem als het ware over de schreef wil halen, dan doe je het verkeerd. Dan ben je niet een arme van geest. Als je het doet vanuit het besef dat God goed voor je is en dat je uit een soort van reactie van dankbaarheid iets wil doen voor hem, dan ben je arm van geest. Dan heb je niet meer het idee dat je ook maar iets zelf kunt voortbrengen. Dan reageer je op zijn goedheid. Dan kun je niets anders dan reageren op zijn goedheid. En nogmaals, misschien denk je bij jezelf, offers brengen, nee, dat doe ik niet. Maar er zijn wel dingen die wij doen voor God. Er zijn bijvoorbeeld stille tijdroosters. Of bijbelleesplannen. Er zijn allerlei doelstellingen. Bijvoorbeeld een tijd lang was het zinvol of het doelgericht leven. Bestond uit 5 punten. Je hebt tijden dat er wordt gevast. Al die dingen zijn niet verkeerd. Maar als je het doet omdat je bij God in een goed blaadje wilt komen, of omdat je denkt dat je iets kunt bereiken bij God, dan werkt het niet. Ik moest bij de voorbereiding ook denken aan al die wilt u gebeden die ik in de loop der tijden bij duizenden gehoord heb. Heer, wilt u? En dan komt er een verlanglijstje. Je wil gezond zijn. Je wil rijk worden. Je wil de juiste partner. Je wil een goede baan. Je wil dat je kinderen gelukkig zijn. Allemaal prima zaken. Maar als je je gebed begint met wilt u, dan lijkt het net alsof je God moet overhalen. Dat je God moet bewegen tot actie. Maar heb je jezelf wel eens echt afgevraagd wat God zelf wil? Wat wil God eigenlijk? Natuurlijk wil hij het allerbeste. Want God is goed. Door en door en onveranderlijk goed. God zorgt voor jou. Het is niet nodig om hem over te halen, om hem in jouw kamp te krijgen. Hij is al in je kamp. Hij staat achter je, hij is voor je, hij is boven je, hij is onder je, hij is achter je, hij is om je heen. God is er altijd en hij zorgt voor je. En als je vanuit die wetenschap met vrezen en beven, met eerbied in je hart, iets wil doen voor God, dan is dat prima. Wil je stille tijd houden? Prima. Wil je vasten? Prima. Wil je bidden? Prima. Wil je Bijbel lezen? Fantastisch. Maar hou op met dat wilt u. Want God wil. En weet je wat hij echt wil? Hij wil een diepgaand, liefdevol contact met jou en met mij. Er zijn nog meer teksten in het Oude Testament die gaan over arm van geest zijn. Soms staat het in wat andere bewoordingen. Dan wordt het woord arm niet gebruikt, maar verbroken. Bijvoorbeeld een stukje terug in Jesaja 57, 15. En het duidelijkst in Psalm 51, vers 19. Daar gaat het steeds over het brengen van offers. Dus arm van geest heeft te maken met hoe breng jij offers? Op welke manier doe je iets voor de Heer? Doe je dat omdat je iets wil bereiken bij hem? Of doe je het als een reactie van dankbaarheid? En nu gaan we terug naar het Nieuw Testament. Ik heb al gezegd, de Heer Jezus sprak voor een gehoor dat goed onderlegd was in het Oude Testament. Dus die term arm van geest kennen ze. Maar de Heer Jezus voegt er nog iets aan toe. En om dat te begrijpen moet je eventjes iets doorhebben over die zaligsprekingen. Die zaligsprekingen zijn namelijk een soort van voorafkondiging van wat de Heer Jezus later gaat uitleggen. Ik zei al, er zijn er 8. Ik heb wel eens een boekje gelezen waarin er stond dat er 9 zaligsprekingen waren. Maar dat klopt niet. De 8e wordt onmiddellijk daarna herhaald. Want zo werkten de rabbijnen in hun onderwijs. Ze gaven als het ware de hoofdstukjes, de titels van de hoofdstukjes die ze wilden behandelen. En vervolgens gingen ze die hoofdstukjes behandelen in een omgekeerde volgorde. Dus ze begonnen bij de laatste. Dus als we ervan uitgaan dat de 8e zaligspreking, en ik lees het gewoon eventjes voor vanuit de Bijbel, de 8e zaligspreking, die gaat over vervolging. En dat begint in vers 10, dus Matteüs 5 vers 10. Zalig de vervolgde om der gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Daar begon het ook al mee, met het koninkrijk der hemelen. En dan wordt er in vers 11 gezegd, zalig zijt gij wanneer men u smaadt en vervolgt. En liegende allerlei kwaad van u spreekt om mijnent wil. Dus je ziet, het idee van vervolgd worden wordt hier uitgewerkt. Dus de 8e zaligspreking wordt uitgewerkt vanaf vers 11. Nou waren wij begonnen met de 1e van die 8. En dan kun je dus nagaan dat die zal worden uitgewerkt aan het eind van de bergreden. Aan het eind van de bergreden. Dus dan ben je helemaal bijna rond met het verhaal van de bergreden. En helemaal aan het eind wordt de 1e zaligspreking uitgelegd. En dat begint bij hoofdstuk 6, Matteüs hoofdstuk 6 en dan vers 19. En daar gaat het over, verzamelt u geen schatten op aarde. En een stukje verderop staat er, de lamp van het lichaam is het oog. Dat hele stukje gaat over hoe je omgaat met geld. Je begrijpt dat er een connectie is met offeren. Het geven van geld. Een offer kostte ook geld. Dus hoe ga jij om met geld? En wat er eigenlijk staat in dat stuk, met name over dat oog, als dat oog zuiver is, het oog goed is, dat was een uitdrukking die gebruikt werd in die tijd om vrijgevigheid aan te duiden. Dus als je oog zuiver was, dan had je compassie voor mensen die het financieel wat minder goed hadden. Dan werd je vrijgevig. En als het oog verduisterd was, het oog was slecht, dan was je krenterig. Dus hoe ga je om met je geld? Daar gaat het om. En je begrijpt, armen van geest vertrouwden op de goedheid van God. Maar mensen die niet arm van geest waren, wat is eigenlijk het tegengestelde van arm van geest? Ik heb erover nagedacht. En een van de oplossingen waar ik mee kwam, was een onafhankelijke geest. Een geest die niet afhankelijk wil zijn van Gods goedheid. Die zijn eigen boontjes wil doppen. En vanochtend kwam ik met een wat scherper woord voor de tegenstelling van arm van geest, de arrogantjes. Als je de arrogantie hebt dat je voor jezelf kunt zorgen, dat je je eigen boontjes kunt doppen, dat je wel op kan komen voor jezelf, dan ben je het tegenovergestelde van wat God arm van geest noemt. Zalig de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Het koninkrijk der hemelen heeft bepaalde regels, wetten, wetmatigheden. En de koning van dit koninkrijk der hemelen, dat is God zelf, de Vader. En die Jezus die aan de rechterhand van de troon van God zit. Als je in zijn rijk bivakkeert, hoef je niet bang te zijn. Want het verhaal van de bergreden gaat verder. Na dat verhaal over hoe ga je om met je geld, komt er een stuk over bezorgdheid. Hier legt de Heer Jezus de vinger op de wonde plek. Waarom zitten mensen op hun geld? Waarom zorgen ze ervoor dat ze zoveel mogelijk op de bank hebben? En als ze al een miljoen hebben, dan moet het 2 miljoen worden. En als ze 2 miljoen hebben, moet het nog meer worden. Waarom zijn mensen dat soort rupsjes nooit genoeg? Dat heeft te maken met bezorgdheid. Je bent bang dat je tekort komt. Je bent bang dat je aan het eind van de rit met lege handen staat. Als je arm bent van geest, weet je wie er voor je zorgt. Dan ben je niet een arrogantje, maar dan ben je afhankelijk op een blije en een blijmoedige manier van de goedheid van God. Wees in geen ding bezorgd. Wees niet bezorgd over uw leven. Wat gij zult eten of drinken enzovoorts. Zo gaat het dan door. En dan wordt er verteld dat zelfs Salomo in zijn heerlijkheid niet bekleed was. Zoals de bloemetjes in het veld die verdorren. Uw hemelse Vader weet dat gij dit alles behoeft. Wees niet bezorgd. Bezorgdheid en armen van geest gaan niet samen. Armen van geest weten dat ze niets hebben in te brengen. Dat ze kunnen vertrouwen op God. Wie zorgt er voor jou? Met deze pandemie? Met al die dingen die je op je af voelt komen. Overstromingen en branden. Oorlogen en geruchten van oorlogen. Vulkaanuitbarstingen en tsunamis. Wie zorgt er voor jou? Jijzelf? Of ben je overtuigd van Gods goedheid? Zalig de armen van geest. Uiteindelijk eindigt de bergrede met een verhaal over oordelen. Dus als je dit verhaal gehoord hebt en je hebt de neiging om meteen te wijzen naar iemand van wie je weet dat hij altijd bezorgd is, dan ben je niet goed bezig. De Heer Jezus zegt: oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Paulus die schrijft in Romeinen 14, vers 13, dat we niet langer elkaar moeten oordelen. Iedereen moet voor zichzelf weten waar hij mee bezig is. Iedereen moet zijn eigen relatie hebben met die liefdevolle, door en door goede God. Het oordeel waarmee gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden. Met de maat waarmee gij meet, zult u gemeten worden. En dan gaat het over de splinter in het oog van de broer. Dit hele verhaal over de armen van geest heeft te maken met het vertrouwen op God. Het afhankelijk willen zijn van Hem. Met het niet willen functioneren als arrogantje. Ik heb behoorlijk wat verteld. En ik denk dat ik wel wat gevraagd heb van de flexibiliteit van jullie denkvermogen. Ik ben begonnen met het Oude Testament, met Jesaja, om aan te tonen dat mensen die de term armen van geest hoorden in de tijd van Jezus meteen dachten aan het brengen van offers. En op welke manier doe je dat? En waarom? De uitleg van de Heer Jezus in de bergrede onderstreept dat. Hoe ga je met God om? Denk je dat Hij er is voor het geval dat het bij jou misloopt? Doe je allerlei dingen waarvan je denkt dat God ze fijn vindt om een soort van karma op te bouwen? Denk je dat je je eigen geluk moet afdwingen door God over te halen met je wilt u gebeden, met allerlei dingen waarvan je denkt dat God ze waardeert? Of doe je je daden van goedheid omdat je van Jezus houdt? Ik moest denken aan een liedje wat vroeger gezongen wordt. Al wat gedaan werd, uit liefde voor Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Ik wil jullie een zegen meegeven voor de komende week, om gericht te zijn op die liefdevolle, genadige en goede God. Wees gezegend. Ontvang de aanwezigheid van God de Vader, van God de Zoon en van God de Heilige Geest in jouw leven, zodat je vanuit een gevuld zijn met zijn goedheid kunt wandelen tot eer en glorie van Jezus' naam. Wees gezegend, wees tot zegen. Amen.